Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Als jij dit soort dingen die legitiem zijn.
Als je de brandweer gaat aanpakken.
Als je de brandweer nu gaat aanpakken. Hoogstwaarschijnlijk komt daar niks uit. Want het wordt allemaal tegengewerkt. En jij krijgt in de beeldvorming. Word je afgebrand. Maar dan echt letterlijk. En ja, toen hebben we dus besloten om. Dat te laten voor wat het was.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Wel Wouter.
Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. En zo is het. Chris. Ik begin deze podcast met een waar was jij vraag. Waar was jij op het moment dat je hoorde van de vuurwerkramp in Enschede?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was op zaterdagmiddag 13 mei 2000. En nu is het zo dat mijn ouders, hun trouwdag is op 9 mei. Ja. Dus ik zat in de auto met mijn ouders richting een etablissement waar we zouden gaan eten met vrienden en familie vanwege hun trouwdag. Toen het radionieuws kwam dat er een grote brandontploffing was geweest bij een vuurwerkfabriek in Enschede.
Ja.
Maar het is typisch zo'n ramp waarvan zeg maar de ontwikkelingen met de uren dan komen, hè, en de omvang duidelijker wordt. Dus ja, volgens mij, wij gingen gewoon het eten in en we kwamen eruit. Je had nog geen mobiele telefoontjes, of althans ik niet, hè, waarbij je de hele tijd alles kon volgen. Dus zaten we in de auto, er ging weer het nieuws aan en toen bleek hoe heftig het was.
Zo was dat toen. Ja, ik werkte toen net als verslaggever en ik werkte voor de lokale Amsterdamse zender AT5. En er was toen een soort zeildag van alle omroepen. En die waren aan het zeilen op de Loosdrechts of zo.
Met een klein glaasje waarschijnlijk al.
Met een klein glaasje. En ik weet nog dat al die boten, na de hand hoorde ik dat al die boten waren omgekeerd. Behalve de boot van AT5, want die hoefde natuurlijk niet. Want het was Enschede en geen Amsterdam.
Ja, het was heel warm ook.
Het was
dat.
Knettermooi weer. Ja. Ja, want zaterdag 13 mei, ja, dat was een mooie zomerse dag in Enschede. Veel mensen waren buiten en genoten van het weer. Maar om een uur of drie kreeg de brandweer een melding van een brand. En dat was op het terrein van vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Een grote opslagplaats in de wijk Roombeek. De brandweer rukte uit en om 3:30 klonk er een enorme ontploffing, gevolgd door een zware, allesvernietigende explosie. De hele wijk Roombeek wordt met de grond gelijk gemaakt. 947 mensen raakten gewond en 4 brandweerlieden en 19 bewoners kwamen om het leven. Er zou brand zijn gesticht bij de opslag, maar de ontploffing had alleen zoveel schade kunnen aanrichten doordat er te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen in de loods. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Peter Plasman. Welkom.
Dank.
Wij vragen aan onze gasten altijd van, kies een zaak uit. Waarom heb jij deze zaak uitgekozen?
Omdat die groot was. Ik er heel intensief mee bezig ben geweest. En er zoveel facetten in de zaak zitten. Op detailniveau, maar ook op groter niveau. Die bij mij nooit meer uit mijn geheugen zijn weggegaan. En het is ook een van de grootste zaken die ik ooit gedaan heb in mijn loopbaan.
Ja, en hoe begon die zaak voor jou? Hoe kwam je bij jou terecht?
Weet je zelf eigenlijk nog waar je was op 13 mei 2000?
Ja, dat weet ik precies. Ik was op het mooie eiland Vette Ventura, in de Canarische eilanden, met mijn gezin op vakantie. En ik zou maandag of dinsdag terug zijn. En toen werd ik gebeld. Ik dacht, meen dat dat op woensdag was, na de ramp zaterdag, dus woensdag, door een advocaat die civiele zaken deed, maar die had een keer een strafzaak gedaan. Dan was hij met mij nog wat advocaat in Roemenië beland, de rogatorencommissie. En dat had hij mij aan het werk.
Ja, een rogatorencommissie.
Ja, een rogatorencommissie. Dat is een onderzoek in het buitenland onder leiding van de rechtercommissaris. Getuigen horen in dit geval. He, dan moet allemaal formeel. En dat zit je er met een weekje of een klein weekje met een paar mensen. En die had mij aan het werk gezien. En dat was de advocaat van beide directeuren in een civiele zaak. En die was als strafrechtadvocaat gaan optreden. Maar die had heel snel door van dit is niet mijn pak Jan. En hij had ook beide directeuren, wat op zich natuurlijk al van meet af aan een probleem was. En die belde mij, zit een klusje voor jou?
Want waar werden die beide directeuren van verdacht? Want ik bedoel, je zou zeggen, er gaat een vuurwerkfabriek, vliegt in de brand. Een ontploffing, ja, dat is een vuurwerkfabriek, kan ontploffing natuurlijk. Waar werden deze heren van verdacht?
Ja, nou één correctie, want dat is wel belangrijk. Het was absoluut geen fabriek. Het was gewoon opslag en ze staken ook vuurwerk af. Maar het kwam kant en klaar, kwam het binnen, vooral uit China. Ze werden in ieder geval verdacht van dood door schuld, brandstichting. Weet niet meer precies wat het was. Maar ze werden vooral verdacht, en dat is niet een juridische verdenking, maar dat was wel de lading. De heren zijn gevlucht naar het buitenland.
Okay.
En dat straalde natuurlijk heel erg op hun af, van dan moet er dus iets te verbergen zijn.
Want het land was op dat moment, voor de luisteraars die dat niet weten, dat was in rep en roer. Dat kan ik me echt herinneren.
Ja, nee, dat was. Ja, iedereen was natuurlijk, wat is hier aan de hand? Dit kan geen vuurwerk zijn. En zij hadden. Ze hadden vergunning voor gewoon vuurwerk. En de gedachte was: dit kan geen vuurwerk zijn.
Nee, wat mij namelijk ook nog heel erg bijstaat van die ramp, is dat. Er was toen iemand die was met een soort camera, die brand gaan filmen. En die heeft die grote explosie. Het is nog terug te zien op YouTube. We zullen dat filmpje zetten in de show notes. Maar die had die ontploffing. Gefilmd. En dat was, nou, dat was iets van bijbelse proporties die ontploffen. En ook die hele wijk, die werd ook echt in één klap toen met de grond gelijk gemaakt. Dus, en dat deed toen heel erg veel stof opwaaien, weet ik nog.
Nou ja, de primaire gedachte was, daar heeft iets gelegen wat daar nooit had mogen liggen. Munitie, er kwamen de wildste verhalen, zeker in het begin. Geheime opslagplaats van defensie. Er werd gedacht aan die club waarvan al jaren wordt gezegd, overal in Europa hebben ze munitie, geheime bergplaatsen. Ik even niet op de naam komen.
Ja, Gladio.
Gladio, precies, dat soort werk.
Nou, belletje Gladio.
Ja, sorry, Gladio. Zal ik die beantwoorden. Ja. Nou ja, het was in de tijden van de Koude Oorlog was het idee volgens mij dat er ook de burgers in een soort partisanengroepen verzet zouden kunnen bieden als de communisten ons zouden overrompelen. En die hadden dus overal een soort wapenopslagplaatsen waar de burgers dan hun wapens vandaan zouden kunnen halen. En zijn toen ook al in het verleden al van die wapens gejat en in de onderwereld terechtgekomen. Ja, dat is een heel ander verhaal.
Maar Peter, mag ik even vragen? Ja. Kijk, je bent natuurlijk een hele ervaren, bekende, beroemde advocaat. Je hebt natuurlijk enorme zaken gedaan. Maar dit is 2000, toen was je nog een wat jongere, Peter Plasman. Die ramp gebeurt, hè?
Mm-hmm.
Heb je dan, zeg maar, als advocaat over tijd, dat je denkt, nou, als hier een zaak uitkomt, dat zal wel iets voor mij zijn? Of heb je dat dan nog niet op dat moment?
Nee, toen ik hoorde van de ramp op.
De eerste dagen daarna.
Nee, want ik was op vakantie, dan denk ik daar helemaal niet aan. Maar toen een belletje
hebben
ging.
We wel zonnebrand.
Maar goed, woensdag ben je er weer. Je bent een beetje weer gezetteld op kantoor.
Ja, maar toen ging de telefoon.
En wat ook eventjes voor jou, gewoon als mens, hè, als advocaat, dan gaat je hartje toch wel een beetje sneller kloppen of niet? Dat je denkt, jeetje, ja, dit is wel echt een dijk van een zaak die ik hier krijg.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat is altijd zo. Als je echt een echt strafrechtadvocaat bent, dan maakt het helemaal niet uit wat er allemaal achter zit. Dan beoordeel je dat gewoon professioneel van dit is een geweldige klus om te doen. En dat groeit nog naarmate je de kennis maakt met je cliënt en zijn verhaal hoort en denkt, hier zit ook echt gewoon een hier moet een hele strakke en scherpe verdediging gevoerd worden. Wil we hier met een beetje goed uitkomen? Dus ja, dat was voor een advocaat is dat gewoon een droomzaak. Ja. Ja.
Jouw cliënt, daarvan werd dus gedacht, die is hem na die explosie bij zijn opslagplaats gesmeerd naar het buitenland.
Ja.
Jij sprak hem toen.
Ja, hij was gebracht naar het buitenland door een ambulance. Want hij was ook gewond. Dus hij was in een ambulance gestopt.
naar een ziekenhuis vlak over de grens in Duitsland. En daar zit natuurlijk allemaal. En die advocaat had gezegd, joh, weet je, als je uit het ziekenhuis komt, ga niet op straat lopen in Enschede. Dat is op dit moment niet zo verstandig. Dus ga even rustig in een hotelletje zitten. Dat heeft hij met zijn hele gezin. Dus dat kreeg ik. Hij zit in een hotel. Ik zei, de andere directeur kan ik absoluut niet eens aan beginnen. Dus ik heb meteen een andere advocaat erbij gezocht. Gabriel Meijers, die had ik hoog zitten als jurist. En ik dacht,
bekende advocaat ook. Ja.
En ik ben meer van de praktische. Dus dat combineert mooi. Mits de belangen parallel lopen. Dus die heeft dat gedaan. En ik ging naar dat hotelletje. En daar trof ik een totaal ontredderd gezin. Dus kinderen, vrouw en mijn cliënt Rudy Bakker. Totaal ontredderd. Hij zat nog onder de wonden. En geen begin van wat is hier aan de hand en wat is hier gebeurd. Hij had geen idee. Hij
en die andere directeur zat daar ook? Of
nee, die zat er niet. Die heb ik nooit pas later gezien. Dus heb ik nooit contact mee gehad. Ik weet niet precies meer waar die zat. Maar mij is daar meteen contact mee gelegd. En geen begin van een verhaal. Ze zei, wij hebben vuurwerk liggen en dat is allemaal regulier. Dat mag allemaal, dat is allemaal geclassificeerd zoals het moet. Geen idee van wat daar misgegaan is.
En was toen bekend dat justitie, het OM, politie al naar hun op zoek waren?
Ja.
Ja, dat was allemaal.
Want ik heb meteen de officier gebeld. Ik zei, het was ook een internationaal opsporingsbevel, was er meteen al uitgegaan. Ja.
Tegen jouw cliënt?
Ja, en tegen allebei, geloof ik. Ik weet niet meer hoe het met die anders zat. Dat moet ik even vanaf zijn. Maar die heb ik meteen gebeld van, joh, ik ga ze nu bezoeken. Ik weet waar ze zitten. En doe even rustig. Ik ga gewoon ze zeggen dat ze zich meteen moeten melden. Ja. Want er is in mijn ogen geen enkele reden om te denken dat ze op de vlucht zijn. Ze zitten daar gewoon in paniek. Nou, dat is toen allemaal goed gekomen.
Waarom zou ik zelf daar vandaan? Het Enschede of niet?
Ja. Puur echte tukkers. Ja.
Er werden in totaal volgens mij 4 mensen vervolgd, hè, uiteindelijk, toch? Het was dus jouw cliënt, Rudy Bakker, een andere directeur, de cliënt van Gabriel Meijers. Dan had je nog een werknemer, een soort klusjesman van SA Fireworks. En iemand die verdacht werd van het in brand steken of brandstichting bij die opslagplaats voor dat vuurwerk, als ik het goed heb.
Ja.
En dan eigenlijk valt die zaak dan toch min of meer uiteen in soort 2 parallele zaken. Chris, zie ik dat goed? Ik ben juridisch niet zo goed onderlegd.
Als je kijkt naar het feitcomplex. Kijk, het gaat natuurlijk enerzijds gaat deze zaak erom van wie heeft mogelijk een brand gesticht op dat terrein. En aan de andere kant gaat het om het SA Fireworks en zijn directeur. Van hebben die in strijd met de regels daar te veel of te hoog of te zwaar vuurwerk geplaatst, opgeslagen, waardoor deze ramp zo enorme ontwikkeling kon krijgen. Dus het zijn eigenlijk 2 aparte processen, 2 aparte vraagstukken, maar die ook wel weer van invloed kunnen zijn op elkaar. Want kijk, wat die brandstichter heeft gedaan, kan mogelijk van invloed zijn op de schuld van de directeur van SA Fireworks.
Ja. Die vierde, die, wat je zegt, klusjesman, die werd niet als zodanig verdacht van betrokkenheid hierbij, maar die ging een verklaring afleggen en die werd door de officier beschuldigd van mijnheid.
Okay.
En daarom werd hij vervolgd. Dus niet dat hij.
Oké, dus 3 mensen eigenlijk.
Maar het was wel een cruciale figuur die nooit opgehelderd was, want die was ook vlak daarvoor op het terrein geweest.
Ja.
En dat had hij dan weer verzwegen. En dat was dus dat is ook weer een van die suspecte lijntjes van wat is daar dan op dat terrein gebeurd. Want er waren ook verschillende getuigen... die hebben verklaard dat ze voordat die ramp plaatsvond daar gewoon gecontroleerd vuurwerk werd afgestoken. Vanaf dat bedrijf. Dus dat was natuurlijk
vanaf SA Fireworks.
Was gewoon regulier vuurwerk. Nou, met de aanwezigheid van die klusjesman daar en dan nog wat andere figuren die heel vaag waren over wat hun alibi voor dat moment was en voor die ochtend. En later werd gezegd, die klusman is daar geweest om een bord op te halen voor een feestje voor iemand. Maar wat daar is afgestoken, dat is en hoe en wie is ook nooit verklaard.
Ja, want wie zou nou precies wat hebben gedaan? Dat is
De derde, dus die André de Vee heette die, is inmiddels overleden.
Ja.
Die zou daar brand hebben gesticht. Of in ieder geval iets hebben had er niks te zoeken, had ook niks met het bedrijf. Dus die zou dan min of meer hebben ingebroken en daar iets met vuurwerk hebben gedaan. Of direct brand gesticht.
En kwam hij ook vrij snel in beeld of niet?
Hij kwam hij kwam redelijk snel in beeld.
Dus die zaken gingen eigenlijk wel parallel met elkaar, liepen die op, zeg maar?
Ja, die liepen parallel op. Ja. Waarbij natuurlijk, mijn cliënt werd zeer uitvoerig gehoord. En al heel snel kwamen de rechercheurs tot de conclusie Bij hem gaat het om de vraag, precies wat je net zei, lag daar te veel en te zwaar vuurwerk. En ja. Weet hij dat, wist hij dat niet, dat is iets. Maar ze waren op zoek naar wat is daar gebeurd.
Ja.
Ja, en de belangrijkste getuige was mijn cliënt, die elke dag daarover werd gehoord. Van, kwamen de bestellingen aan, wat heeft die figuur, wat weet je van die, waarom was die daar? En dat ging maar door, echt op zoek naar wat is daar op die dag.
Misschien mag ik even terug nog, Peter. Want dat vind ik ook interessant vanuit advocatenoptiek, zeg maar. Hè. Even terug naar Duitsland. Hè, je spreekt met hem, een ontredderde man. Hè, die eigenlijk alleen maar zegt, nou, ik heb gewoon vuurwerk opgeslagen volgens de regels. Nou goed, jij bent ook geen vuurwerkopslag-expert op dat moment, kan ik me zo voorstellen. Probeer jij dan al meteen in Duitsland, hè, je belt met het OM, van hé, we komen eraan hè, binnenkort. Probeer jij dan al in kaart te brengen van hé, waar zitten de risico's? Want kijk, je weet ook, die man kan wel zeggen van het klopt allemaal, maar misschien klopt het voor geen meter. Ben je daar dan al mee bezig van, om dat te kijken van hoe kan ik dit
ik weet
voorbereiden?
Niet, dat was zeker niet in het eerste contact, want er was geen beginnen aan.
Nee,
het was alleen maar huilen en totale paniek. Maar hij kon heel snel, maar dat was al ook vanaf het eerste voor, dat hij goed bij de les was en precies kon uitleggen, kijk, zo zit het. En het was eigenlijk heel eenvoudig. Want zijn stelling was, en dat is later door iedereen ook bevestigd, dat vuurwerk dat komt uit China en welke klasse het heeft staat op de doos.
Ja.
En daar wordt blind op vertrouwd. Dus en de vergunning voor opslag is ook afhankelijk van wat er op de doos staat. En de producent in China, die bepaalt welke klasse vuurwerk.
En hij was ervan overtuigd dat hij overal aan had.
Ja, want die dozen waren geclassificeerd volgens zijn vergunning.
Ja.
Om even vooruit te lopen op de afloop. Later bleek dat mogelijk allemaal niet zo klopte. Maar dat hij zei, ja, maar daar weet ik niks van. Ze controleren mij op wat er op de doos staat. Klopt dat met de vergunning die je hebt? Dus altijd ja gezegd.
Ja. Ja, ja.
Hij had 3 dagen voor de ramp, had hij de controleur van Defensie, die om de zoveel tijd langskwam. Bureau Milan was dat toen. Die hield zich met vuurwerk bezig. En die heeft letterlijk tegen hem gezegd, en dat ook als getuige later bevestigd, ik zou hier wel durven slapen in die loodsen van jou. Zo goed ziet het er hieruit.
Maar hoe was de sfeer dan tijdens die verhoren? Want er waren natuurlijk heel veel mensen overleden. Het was natuurlijk een gigantische ramp.
Ja. Ja, ik zat nog even die foto's terug te kijken van destijds. En dan zie je toenmalig koningin Beatrix, die zie je daar rondlopen met Wim Kok. Ja, het is echt een beetje andere tijden. Maar je ziet wel die ontreddering op die gezichten. Ik moest eigenlijk denken aan een aantal jaar daarvoor, die Bijlmerramp. Dat je ook dacht van, ja, dit is gewoon zo'n krater in een woonwijk geslagen. Ja. Het was immens.
Ja. Nee, dat was immens. En dat drukte natuurlijk gewoon geweldig op de zaak. Alleen deze 2 rechercheurs, dat waren echte profies.
Ik bedoel, dat is ook 2 rechercheurs die het onderzoek leiden, bedoel je?
Nou, die op bakken waren gezet.
Ja,
die
op jouw cliënt.
Allemaal verdeeld,
die
op mijn, dat is een van de redenen waarom deze zaak mij zo is bijgebleven. Hun rol. Ik heb nog nooit zulke goede rechercheurs gezien die zo precies door hadden waar het hier om ging. Die bakker heel snel al hebben gerustgesteld van, wij zijn er echt van overtuigd dat jij niet weet dat daar iets fout is gegaan, anders dan mogelijk te zwaar en te veel. Dat komt later wel.
Mm-hmm.
Maar niet dat jij iets te maken hebt met wat daar op die dag is gebeurd. Of dat je daar expres foute lading hebt laten komen of andere dingen hebt opgeslagen. Granaten werd aan gedacht, weet ik wat.
Want je zei, hij was eigenlijk belangrijkste getuige over als het ging. Wat is er nou eigenlijk gebeurd?
Hij was de belangrijkste getuige als het ging om het in kaart brengen van alles wat dat bedrijf deed en wat er op dat bedrijf gebeurde. Wie de werknemers waren, wat ze daar wel of niet te zoeken hadden die dag. Dus hij was een geweldige bron van informatie voor deze 2 rechercheurs.
En dan parallel aan dat politieonderzoek. Hè, dus je hebt een onderzoek van, dat loopt op jouw cliënt. Er loopt een onderzoek op zijn mededirecteur. Er loopt een onderzoek op de mogelijke brandstichter. Die werd bijgestaan door Bram Moskowitz destijds. En allemaal dat gebeurt allemaal. En dan formeert Den Haag een onderzoekscommissie. En onder leiding van voormalig nationaal ombudsman Martin Oosting. En die komen eigenlijk best wel snel na die ramp, en dat is begin 2001, met bevindingen. En die concluderen, zo'n enorme explosie, die kon eigenlijk alleen maar ontstaan door de aanwezigheid van veel te veel en te zwaar vuurwerk in de opslagplaats. Dat eerste brandje is misschien aangestoken, maar de slachtoffers zijn vooral te wijten aan roekeloos beleid van SE Fireworks. En dat komt dus tijdens het onderzoek.
Ja. Nou, dat is door de rechtbank in ieder geval toen niet gevolgd. Want die hebben gezegd, wij spreken vrij voor dood door schuld.
Dat is later geweest. Maar het is zo'n onderzoekscommissie.
Ja, die kwam
wat vond jij daarvan als advocaat zijn? Want ik bedoel, dat loopt nogal door jouw gebeuren heen, kan ik me zo voorstellen.
Ik vond het schandalig. Ik vond het, de manier waarop het onderzoek was gedaan, schandalig. Ik vond de bevindingen, die konden op dat moment echt niet. En maar er speelde... Kijk, wat daar ook speelde, was dat er was daarvoor een andere ramp, vuurwerkramp geweest in Culemborg. Dat was een aantal jaren daarvoor. En dat was veel beperkt van omvang. Maar dat was precies hetzelfde probleem. En daar hebben ze toen vastgesteld dat die kwalificatie die China op de doos zet en die in Nederland verplicht geaccepteerd moest worden. De doos mocht toch niet opengemaakt worden, want er was die kwalificatie weg. Dat er was na Culemborg niks mee gedaan. Dus er was geen enkel vanuit het ministerie of van waar dan ook zegt, hey, maar wacht eens even, deze ramp in Culemborg komt omdat er iets anders in de doos zit dan wat erop staat.
Met andere woorden, het labelen in China, dat werd een beetje, daar werd losjes mee omgegaan, als ik het zo mag formuleren.
Dat is... Het wordt toch een beetje technisch.
Ja, nou, het wordt toch een beetje technisch.
Nou, kijk, een van de centrale problemen was dat gezegd werd dat label wat we erop zetten, en als het om echt zwaar vuurwerk gaat, heet dat vuurwerk 1.1. Dat is de zwaarste klasse. Dat geldt alleen maar zolang de doos dicht is.
Ah.
En als je de doos openmaakt, dan wordt het opeens... Of dat, dus consumentenvuurwerk ook alleen maar... Dat was dan 1.4, alleen maar zolang de doos dicht is. 1.1 is het zwaarste, dus dat verandert niet. Dus je mag met die doos niks anders doen dan opslag. En als de opslag, als het label klopt met wat in de vergunning staat, dan doe je in principe niks fout. Nee. Alleen later bleek, en zo heeft het Hof ook in hoge beroep uiteindelijk beslist, van ja, maar... Ze zeiden, als jij dat vuurwerk afsteekt zelf, dan zie je toch hele zware knallen. En dan moet je eigenlijk weten dat dat geen licht vuurwerk is. Waarop Bakker zei terecht, ja, maar dat is uit de doos. En dan wordt het een heel ander... Dus
De papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid lopen nogal eens uiteen, kunnen we wel zeggen.
Ja, en het kwalijke van het hele gedoe was dat eigenlijk iedereen dat wist. Behalve Bakker. De gemeente wist het, Defensie wist dat.
En de onderzoekscommissie wist het.
Ja, dat weet ik niet.
Maar hoe verhoudt zich dat dan, Peter? Want kijk, in de strafzaak tegen jouw cliënten, als het gaat om de dood door schuld mogelijk en het overtreden van allerlei wetten, milieuwetten over die opslag van vuurwerk, is natuurlijk de kern van de beschuldiging van het OM dat moment ook dat er dus te veel, te zwaar het verkeerd vuurwerk is opgeslagen.
Ja, klopt.
Dus daar wordt forensisch onderzoek naar gedaan.
Ja.
Hè? Naar wat heeft er dan gestaan? Maar daarnaast loopt dus een onderzoekscommissie. Onderzoek loopt zeg maar tegelijkertijd. Die ook forensisch onderzoek doet. Dus hoe verhielden die resultaten zich met elkaar?
Eigenlijk niet echt. Omdat ik in de verdediging ook wel kon laten zien dat bijvoorbeeld de testen die TNO deed met het vuurwerk, dat die helemaal niet voldeden aan de manier waarop je zo'n test moest doen. En ook daar wist Bakker precies van de hoed en de rand. Die zei van ja, maar zo kan je dat niet tot ontploffing brengen. Dan wordt het weer een hele andere ontploffing dan wanneer je het in de doos doet. Ja. Bijvoorbeeld open vuurwerk ontploft heel anders dan wanneer je een doos met vuurwerk. En het centrale probleem was dat... Een van de centrale problemen moet ik zeggen, hij mocht vuurwerk 1.4 hebben. En hij mocht ook nog een beetje 1.3, dat is dan weer wat zwaarder. Dat mocht hij opslaan. En na deze ramp, maar dat hadden ze dus in Culemborg, hadden ze dat eigenlijk ook al ontdekt, maar onder het tapijt geveegd. Als je hele grote hoeveelheden 1.4 hebt staan, en dat explodeert in één keer, dat werd ook genoemd een massa-explosief, dan gedraagt zich dat als vuurwerk 1.1 als het zwaarste vuurwerk. Ja. Dus de klasse van het vuurwerk verandert naarmate de hoeveelheid dozen met lichtvuurwerk groter wordt.
Mijn god.
Snap je het nog?
Ja, ik snap het.
Okay.
We gaan heel even terug naar de oude doos. We zijn ook door. Nee. LexisNexis zijn we doorheen geploegd. Dat is de opslagplaats van alle oude nieuwsberichten. En op 27 juli 2001 schreef de Volkskrant: begin dit jaar toonde het Openbaar Ministerie in Almelo zich zeer verguld met de nieuwste digitale technieken. Vol trots werd het eerste complete strafdossier op Digital Videodisc, DVD, ja, wie kent het nog, gepresenteerd voor de bezitters van het begeerde schijfje. Een uiterst select gezelschap kende het strafrechtelijk onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp geen geheimen meer. Van die blijdschap over de moderne technologie zal bij het Almeloze OM weinig over zijn, nu de advocaat van SE Fireworks-directeur R. Bakker een tegenactie heeft aangekondigd.
Hij begint al te grinniken, hoor je.
Ja, ik zie het. Ja,
dat was, kijk, het is zo, is het voorlezen is natuurlijk gewoon zeker achteraf best grappig. Maar het was wel bloedserieus.
Ja. We gaan even luisteren naar een reclame.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Welkom terug bij Napleiten.
Wat er gebeurde was dat de officier... Er zaten in beperkingen.
Jouw cliënt?
Mijn cliënt, ze mochten geen contact met de buitenwereld hebben. Ik mocht ook niks zeggen. Het was toen wel iets minder streng dan nu, zeg ik er maar gelijk bij. De officier van justitie bracht naar buiten dat de verdachten, en dat ging om die twee directeuren, zwegen. En als ze niet aan het zwijgen waren, waren ze aan het liegen. Dat werd gewoon naar buiten gebracht.
Tijdens de beperkingen?
Maar
af en toe.
Tijdens de beperking. Maar
in ieder geval het begin.
Het was in het begin. Ze liegen en ze bedriegen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En mijn cliënt Rudy Bak heeft op geen enkele vraag zich op zijn zwijgrecht beroepen. Daar heb ik altijd bij gezeten. En hij is door de rechercheurs ook nooit op een leugen betrapt. Toen heb ik de rechtercommissaris gevraagd om beide rechercheurs van die hem hoorden, om die als getuigen te horen. Uitsluitend op dit punt. Zwijgt mijn cliënt of liegt hij? Nou, ze kwamen allebei bij de rechtercommissaris. In het geheel niet. Officier heeft totaal ongelijk. Rudy Bakker geeft op alle vragen antwoord. En wij hebben hem niet op een leugen kunnen betrappen. Nou, en toen waren die beperkingen op een gegeven moment weg. Of misschien zelfs niet eens, dat weet ik niet. Toen dacht ik, nou weet je wat, de officier zegt dit. Ik zeg dat, het is 1-1. Wie gelooft dat? De officier zal misschien eerder geloofd worden dan een advocaat, weet ik niet. Laat iedereen zelf maar lezen. Ik gooi het gewoon. Ik heb Nova gebeld, was de voorloper van Nieuwsuur. Ik zei, is het een idee dat jullie op jullie site alle verhoren van Rudy Bakker publiceren, met dat procesverbaal van die twee rechercheurs erbij? En dan kan iedereen gewoon, zonder commentaar, gewoon alleen maar integraal alle verhoren. En dat is gebeurd.
En dat vond het Openbaar Ministerie vast leuk.
Dat denk ik niet. Denk ik niet. Maar ik vond dat ik een...
Wat een rare dynamiek, Peter. Want, ja. Dus je hebt een onderzoeksteam, rechercheurs, die jouw cliënt horen en die hem eigenlijk helemaal volgen. Dat blijkt toch niet anderszins dat jouw cliënt uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen. Waarom stond het web er zo anders in dan de recherche?
Nou, ze vonden dat die rechercheurs te dicht op Rudy Bakker zaten. Dat ze hem eigenlijk gewoon dat ze hem wel geloofden.
Ja.
En dat kon allemaal niet. En nog wel een grappig detail. Want Rudy Bakker gaf op alles antwoord. Het waren echt stapels met dossiers. Met allemaal deelonderwerpen. Oh, wat lag daar? Waar kwam het vandaan? Over personen ging het. En er zaten dus de hele dag in verhoor op het politiebureau, waar hij overigens vrijwillig 3 maanden heeft gezeten. Hij zei, laat mij maar op het politiebureau zitten, want dan kan ik volledig meewerken aan het
onderzoek. Hij zat niet in het huis van
Hij zat in het politiebureau.
Hij verbleef daar ook, joh.
Maar vrijwillig.
Vrijwillig. Nee, hij was daar in bewaring gesteld en was hij gebracht naar het huis van bewaring in Arnhem. Maar hij is een tukker. Hij zei, je kan de tukker niet uit Twente weghalen. Dus ik wil terug. Daar heb ik officier gebeld. Ik zei, hij wil helemaal niet naar het huis van mij. Hij wil politie.
En hij werd toch elke dag gehoord?
Binnen een dag zat hij weer op het politiebureau.
Ja.
Hij zei, dan wil ik wel een tv. Want ik zit in dat celletje. Nou, leg me een tv. Dus ik kom daar. Loopt er een antennesnoer door de cellengang. En hij zat. En het was zo erg dat op een bepaald moment belde ik op zondag naar dat politiebureau om hem te spreken, aan de lijn te krijgen. En er wordt opgenomen, politiebureau Almelo. Ik denk, verrek, dat is mijn cliënt.
Die nam gewoon op.
Die neemt de telefoon op.
Oh, echt waar, joh?
Ja, die was natuurlijk helemaal daarin geburgerd. Maar even detail afmaken. Dus op een gegeven moment hadden die rechercheurs bedacht, ja, wij vertellen elke dag, elke avond waar we het morgenochtend over gaan hebben. En vervolgens gaat die advocaat met die Rudy Bakker daar zitten, alles doornemen. Misschien
fluistert hij alles in wat hij moet zeggen. Toen hebben we de truc bedacht. Toen heb ik op een avond gezegd, we gaan het morgen daarover hebben. En toen kwamen jullie. Toen zeiden ja, we doen toch een heel ander onderwerp. Was voor jullie geen enkel probleem. Het ging op precies. En toen dachten we, hey, we hebben beet. Deze lui die werken gewoon mee.
Jouw cliënt die bivakkeert op dat politiebureau. Worstelde hij ook met de fallout van die ramp? Voelde hij zich daar schuldig over? Dat er 4 brandweerlieden, 19 doden, 947 mensen, dakloos. Het was echt wel een ramp van formaat. Voelde hij zich op wat voor manier schuldig? Of?
Ja en nee. Hij zei, het is mijn bedrijf. Hij was ook wel de leading director van de twee. Ja. Dus hij dacht, als hier wat fout is, wat onder mijn verantwoordelijkheid valt, dan is er iets vreselijks gebeurd. Waar ik dan als verantwoordelijke directeur bij betrokken ben. Maar het was echt het idee op dat moment, er is iets in dat bedrijf aan de hand geweest wat deze ramp heeft veroorzaakt. En dat is niet vuurwerk. Want dat vuurwerk kan dat niet op deze ontploffing kan niet door dat vuurwerk wat daar mag liggen veroorzaakt zijn. En in zijn heilige overtuiging heeft hij nog steeds, had hij alleen vuurwerk liggen wat daar mocht liggen. Dus het beeld was ook echt, heeft daar iets anders gelegen. Daar kwam bij dat er op, er waren iets van allemaal loodsen acht naast elkaar, dus kamers. Allemaal ja, opslag,
ik kan me dat nog herinneren.
Een stuk of 20, of weet ik niet meer hoeveel, maar veel. En onder één loods was specifiek een hele zware krater. Dus het idee was, daar heeft iets anders gelegen dan vuurwerk. En daar wist hij echt niks vanaf. Dus ja, hij dacht ook, als daar iets anders gelegen heeft, dan ben ik door iemand gewoon ongelooflijk belazerd.
Maar wat had die onderzoekscommissie daar dan over gerapporteerd? Over die
vuurwerk.
Over vuurwerk.
Over vuurwerk, ja. Ja.
Het was natuurlijk allemaal ontploft, dus je kan bijna niet meer nagaan. Het was niet meer na te gaan wat het dan was geweest.
Nee, maar daarom was die krater zo gek, want dat vuurwerk lag natuurlijk gewoon over het hele bedrijf.
En wat denk jij daar nu? Ik bedoel, we zijn nu dik 20 jaar verder. Heb jij daar ooit enige antwoord? Want deze zaak, die vuurwerkramp, is altijd toch ook omgeven toch door een aantal raadsels. Dit is een van die raadselen van wat lag er dan? Heb jij daar een gedachte over?
Ja, maar dat is niet echt deskundig onderbouwd. Er zijn heel veel theorieën geweest. Bijvoorbeeld dat je ook niet vuurwerk met water mag bestrijden. Brandend vuur, dus dat dan ook zich een wolk ontwikkelt die ook kan ontploffen.
En zou met water geblust zijn, bedoel je?
Ja, er is met water geblust. Dat staat vast. Ik denk dat de meeste kans van slagen toch is de theorie dat als je heel veel vuurwerk bij elkaar in echt met muur hele dikke compartimenten stopt en het gaat fout, dat het inderdaad zich als massa-explosief materiaal gaat gedragen en dat het bij elkaar één grote knal wordt. Ook, en wat dus niks zegt over hoe die voorraad dan qua kwalificatie van vuurwerk in elkaar heeft gezeten.
Mag ik nog even vragen, Peter? Want gedurende dat proces van jouw cliënten naar zo'n inhoudelijke behandeling toe, liep natuurlijk ook de zaak tegen die vermeende brandstichter.
Ja.
Heb je daar nog mee bemoeid? Dat je daar heel veel onderzoek naar hebt gedaan? Want je dacht natuurlijk ook van, ja, hey, daar ligt ook een kans voor mijn cliënt.
Ja.
Welke kans ligt er dan, Chris?
Nou, kijk, als zijn cliënt, die werd natuurlijk beschuldigd van het overtreden van een aantal wetten. Hè? Als het ging om opslag van vuurwerk, nou, daar doe je niet zoveel aan als dat zo is. Maar als het gaat om de dood door schuld, hè? Is het aan zijn schuld te wijten dat het zo uit de hand gelopen is? Dan is natuurlijk zeg maar de oorzakelijkheid, hè? De oorzaak-gevolg, wat is er gebeurd, is natuurlijk van belang. Kijk, als die brandstichter een enorm aandeel heeft gehad in wat er gebeurd is,
ja
dan wordt jouw aandeel natuurlijk wat minder.
Ja, kijk, dat bijvoorbeeld, een goed voorbeeld zou zijn als die daar gewoon binnen had kunnen wandelen. Deuren openstaan.
Wie?
Die brandstichter.
Die brandstichter.
Dan gooit voor maar een lucifertje gooien. Als hij daar met professioneel inbreekt en door de beveiliging heen gaat, is het natuurlijk weer een andere causaliteit.
Ja.
Maar het was ook op een andere manier van belang. Namelijk dat in die zaak van die vermeende brandstichter, want hij is in hoge beroep vrijgesproken, daar bleek dat er geknoeid was met materiaal. Dat heeft ook die twee rechercheurs.
Met bewijs?
Ja. Dat heeft die twee rechercheurs dus uiteindelijk hun baan gekost. Want die hebben dat aan de orde gesteld.
Welk rechercheursteam? Wat op jouw cliënt zat? Oké.
Maar daar was het met daderschapsbewijs? Bewijs tegen
nou, het punt was dat er was heel weinig tegen die meneer. En dit nu praat ik wat die rechercheurs later ook hebben verklaard. En er was een broekje gevonden en er zaten vuurwerkspoor werden daarin vastgesteld. Maar toen bleek door verhoren van politiemensen dat er met dat broekje gespeeld was. Dus dat was op een hoofd gezet van een politieman en er was van alles mee gedaan. En op een gegeven moment bleek iets dat wat bijdroeg aan de verdenking, dat viel weg. Er was een telefooncontact van die. Dat viel weg. Dat bleek niet als verdenking te kloppen. Dat viel. En toen heeft volgens de rechercheurs, de officier van justitie, gezegd: dat doen we even in de la. Want anders ben ik mijn verdachte kwijt. En ja, dat kon ik dus. Ik had met eigenlijk daar niks mee te maken. Maar ik kreeg. Ik kreeg wel het idee, als ik dit boven tafel krijg, en daar heb ik ook werk van gemaakt, het is ook boven tafel gekomen, dan nog wel grappig iets met jouw kantoorgenoot. Of ze zou ik zo wel vertellen. Dat is ook boven tafel gekomen. En toen kon ik laten zien dat het onderzoek
niet integer
is en rammelt. En daar heeft mijn cliënt zeker belang bij. Want dan wordt duidelijk dat er gewoon daders gevonden moeten worden. Of zelfs gefabriceerd.
Bijna een soort politiek proces dus.
Nou, meer een witwasproces van eigen verantwoordelijkheid en schuld.
Maar relatie tussen het OM en de recherche.
Ja, die zaten niet op dezelfde bladzijde.
Nee, die zaten echt niet op dezelfde lijn. En toen werd die... Die vermeende brandstichter André de Vee werd vrijgesproken door het Hof. En toen kreeg ik van jouw kantoorgenoten, Benedicte Fiek, de gelukwens met deze vrijspraak. Kijk. Dat niet mijn cliënt was. Dus zij had wel op een of andere manier, en ik heb wel een idee daarbij, begrepen.
Dat jij ermee te maken had.
Dat, ja.
Nou, ze heeft het goed bedoeld, hè? Laat het zo maar
nee,
zeggen.
En ik voelde dat ook zo. Ja. Ik heb daar iets gedaan wat deze jongen in ieder geval van die 15 jaar gevangenisstraf heeft verlost. Want die had hij.
Eigenlijk heb je het werk van meneer Moskovits.
Nou, nee.
Maar we gaan nu naar jouw zaak, Peter. Die rechtszaak. De vraag die dus voor jouw cliënt van belang was: heeft SA Fireworks die vuurwerkregels overtreden of niet?
Ja, daar was vrij snel was onderzoek gedaan. En er bleek dat er bepaalde vergunningsvoorschriften die waren niet goed nageleefd. Mm-hmm. Er was ook heel snel de discussie niet meer. Omdat er meteen bij werd gezegd: maar dat heeft op geen enkele manier bijgedragen aan de ramp. Dus dat waren gewoon technische vaststellingen van... Hing een blussertje. Ik weet allemaal van dat soort dingen.
Nou ja, misschien voor de luisteraar nog van belang. Hè? Want ook die zaak van Peter valt eigenlijk weer in twee vragen uiteen. Die wel weer met elkaar te maken hebben. Dus hè, zijn die vuurwerkbesluiten overtreden? En zo ja, is dat op zodanige manier gebeurd dat je kan zeggen dat de gevolgen van deze brandstichting ja, mede te wijten zijn aan het overtreden van die vuurwerk.
De officier van justitie die vatte het als volgt samen. Het ontstaan van de brand, het eerste vlammetje, is hen niet aan te rekenen. En dat bedoelt hij de beide directeuren. Maar de uitbreiding van de brand over het bedrijfsterrein wel. En de omvang van de explosies ook.
Ja. En dat werd teruggevoerd op het feit dat er dus te veel en te zwaar vuurwerk lag. Nou, dat te veel, dat was behoorlijk marginaal. Dat was niet van, dat lag drie keer zoveel als toegestaan.
Hoeveel te veel lag er dan?
Ik weet het niet. Het was volgens de vaststelling van de rechtbank, en met name van het Hof, was het te veel.
Ook niet maar, zodanig dan?
Nee, het ging met name om de klasse, de zwaarte van het vuurwerk. En dan kom ik weer terug op het verhaal dat Bakker zegt toen, tot nu toe en nog steeds: ik heb volgens de regels gehandeld. Ik heb vuurwerk ingekocht in China. China, volgens de Nederlandse regels, moet China bepalen welke klasse het is. Dat komt op de doos te staan. Dat geldt ook voor het vervoer. En ze hebben gezegd, die vervoersregels, die maken we ook van toepassing op opslag. En ik mocht de doos niet openmaken. Als ik het openmaak, dan wordt het zwaarder vuurwerk. En ik heb ze dichtgelaten. Er is ook nooit gezegd dat hij ze open had gemaakt. Het heeft er allemaal dicht gelegen. En ik had, in mijn idee had ik daar vuurwerk liggen wat ik mocht hebben. Ja. En dat volgens de voorschriften van de gemeente, van Defensie. De gemeente is ook regelmatig geweest. Ook alles is hier in orde. Dus, en het Hof heeft gezegd: ja, maar meneer Bakker, u bent verantwoordelijk, want u bent de eigenaar. U steekt dat vuurwerk af en u ziet een hele zware knal. Dan moet u tot het besef komen dat dat vuurwerk zwaarder is dan consumentenvuurwerk. En Bakker zei: ja, dat kan wel kloppen, maar dat is vuurwerk uit de doos. En dan is het inderdaad zwaarder, maar dat mag. Je mag het wel afsteken. Ja, die vergunning had hij ook. Hij was gewoon beziger, heet dat, als je vuurwerk afsteekt. Hij gaf hele grote vuurwerkshows, door heel Nederland, ook in Amsterdam, bij Seel. Hij was echt bekend.
Mag ik nog even een vraag bij? We hebben bijvoorbeeld met MH17, hebben we het hier toen ook gehad, hè, met Sabine ten Doeschaat, dat je enorme onderzoekscommissies over je heen krijgt eigenlijk als bewijzen, waar je eigenlijk niet tegenop kan als simpele verdediging. Dat heb je hier natuurlijk in zekere zin ook.
Ja.
He, dus enorme ramp, TNO, alles wordt. Wat kon je daar nog iets tegen inbrengen, zeg maar? Ook qua deskundigen, dat je
Ja, dat was wel... kijk, eigenlijk was dat niet zo heel moeilijk. Want het bleek al heel snel. En dat heeft de rechtbank ook overwogen. Niemand heeft verstand van vuurwerk. Dat was gewoon de vaststelling. Ze weten gewoon, ja, oneerbiedig gezegd, deskundigen of mensen van TNO zitten gewoon hier uit hun nek te lullen. Want ze weten helemaal niet. Ze weten niet hoe die klassificatie gaat. Ze weten niet hoe het in China gaat. Ze weten niet hoe ze tot ontploffing moeten. Hoe ze een goede test moeten doen. Welke
voorwaarden.
Was ook allemaal onbeholpen en niet volgens de regels. Dus het was. En dat was ook eigenlijk het beeld waardoor de rechtbank vrijsprak. Van ja, niemand weet het. En dan ga je ze twee van die directeurtjes.
Vrijsprak voor de dood door schuld.
Ja, die ga je alles op hun nek schuiven. Ja,
want je hebt ook in maart 2002 gezegd, vlak voor die eerste uitspraak, heb je gezegd: een ramp als deze in Enschede, die kan je niet oplossen via de rechter.
Nee.
Wat bedoelde je daarmee?
Nou, dat je eigenlijk, dat zat bij mij natuurlijk op de... Het was volledig duidelijk dat er grote verantwoordelijkheid lag bij de overheid.
Ja.
Die ramp, ik net noemde, ramp in Culemborg, niets mee gedaan. Terwijl daar al duidelijk was... Het is mis met die opslag van vuurwerk. En dat weten we. Bakker niet, die kijkt niet naar een ramp in Culemborg. Maar Defensie wist dat, gemeente Culemborg...
De mensen die hem ook moesten controleren. Ja.
Wisten dat allemaal. Dus grote verantwoordelijkheid van de overheid, van de landelijke overheid, Defensie. Grote verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede, die daar ook op toezagen. De officier van justitie, de hoofdofficier heeft gezegd: ik wou dat ik ze had kunnen vervolgen, maar dan krijg je dus juridische belemmeringen, pikmeerarrest. Je kan de landelijke overheid niet vervolgen. Een ambtenaar die werkt in de hoedanigheid van wat hij moet doen, is ook niet te vervolgen. Pas als hij gaat stelen of zo, als hij buiten zijn werk treedt. Dus dat zat er bij mij in, van dat kan dus niet. Daar ligt, naar mijn mening, ligt daar steeds de belangrijkste verantwoordelijkheid. En dan eindig je met twee directeurtjes die gewoon echt slachtoffer zijn van het feit dat men hun niet, dat men met wetenschap die de overheid had en zij niet, gewoon daar midden in een woonwijk die opslag heeft laten. Vergund heeft die opslag.
Ja, ja.
Dat was natuurlijk de basisfout was. Hoe haal je het in je hoofd? Om als later wordt vastgesteld dat niemand er een bal van begrijpt hoe dat vuurwerk werkt, dat je in een woonwijk zo'n bedrijf een vergunning geeft om daar zoveel vuurwerk te hebben.
En in eerste aanleg ging de rechter daar natuurlijk in mee.
Ja.
Wat daar jouw cliënt werd vrijgesproken, niet aansprakelijk voor de dood van die 23 mensen.
Ja, dus
de
brandweermensen. Wel, dus de overtreding die ik net noemde, van vergunningen, dat soort dingen, dat wel.
Ja, en in die eerste aanleg kreeg de brandstichter, die kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Dat was stevig.
Liepen die zaken tegelijkertijd eigenlijk, qua inhoudelijke behandeling?
Nee.
Maar even voor jouw cliënt, want die dood door schuld, dat is wel eventjes een beschuldiging. Hè? Want dat is, hè, dus eigenlijk de dood van hoeveel mensen waren er overleden?
23.
Hoe ervoer hij dat, zeg maar?
Als massief onrecht. Dat van het begin af aan. En bij de rechtbank kreeg hij een bevestiging. Dat gevoel terecht was bij hem. En het is natuurlijk. Kijk, als je iets fout doet en je komt voor de rechtbank en je wordt veroordeeld, je gaat in beroep en je wordt nog een keer veroordeeld. Als je eerst wordt vrijgesproken, is het nog heftiger. Want je denkt, ja, drie rechters kijken er zo naar. En drie anderen, het valt het kwartje misschien net aan de andere kant. Dus het is. Ja, zijn hele leven is. Ik heb nu geen contact meer met hem. Maar ik heb het idee dat zijn hele leven vanaf dat moment daardoor beheerst wordt en deels dus verpest ook is.
Ja, want dat hoge beroep, wees de voorzitter van het Hof erop dat er in de samenleving grote behoefte bestaat aan duidelijkheid over de oorzaak van de vuurwerkramp. Die behoefte duurt volgens mij tot de dag van vandaag ook. En dat politie en justitie niet hebben kunnen achterhalen wat er nou precies is gebeurd op 13 mei 2000. De allesverwoestende explosies wisten namelijk alle sporen uit. Dus daardoor konden we eigenlijk gewoon niet weten wat er gebeurd is. Het politieteam, al dus de voorzitter van het Hof, heeft monnikenwerk verricht. Maar het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor brandstichting opgeleverd. En al helemaal geen aanwijzingen naar de identiteit van de brandstichter. Bij het Hof ging het toch iets anders, hè?
De vermeende brandstichter is bij het Hof vrijgesproken.
Ja.
Dus dan blijft er niks meer over, want verder was er niemand. Dus er zijn heel veel open eindjes in deze zaak van mensen die hebben zitten liegen, die een vals alibi hadden, daarmee kwamen, die wel of niet op dat bedrijf geweest zijn, wel of niet separate handeltjes in vuurwerk via aanvoerlijnen die naar dat bedrijf. Het is eigenlijk nog steeds één groot mysterie wat daar nu gebeurd is.
Maar wat bedoelt ook, jouw cliënt, Rudy, werd wel veroordeeld voor dood en schuld bij het Hof.
Ja, ja. Met de redenering, en dan vat ik het wel heel kort samen hoor. Maar ja, u ziet hoe dat vuurwerk in de lucht ontploft. Als u bezig bent, hè, de vuurwerkshows, dan weet u wat. Dat is geen consumentenvuurwerk.
Ja. Had jij het idee dat zeg maar de ik weet niet of die vrijspraak voor die vermeende brandstichter eerder was hoor, maar dat misschien in de lucht hing op dat moment, dat meespeelde ergens bij zo'n hof. Dan zeg je, ja, er moet wel iemand verantwoordelijk voor worden gesteld.
Nee, omdat die verantwoordelijkheid natuurlijk totaal anders lag. Of je daar als brandstichter bezig geweest zou zijn.
Ja, maar het is een vorm van aansprakelijkheid, zou je kunnen zeggen.
Dat idee heb ik nooit gehad. Was een,
maar het kwam heel rauw op jullie dag, kan ik me voorstellen.
Ja, het was een zeer onprettige. We hadden het ook echt niet verwacht. We hadden gewoon echt een bij de rechtbank al gewoon. Ik heb geloof ik 6 uur staan pleiten. Ik, ook, daarom ook al bijzonder. Dat heb ik nog nooit.
Dat doe je niet zo vaak.
Nee, ik ben niet in de buurt gekomen verder. Maar er zaten zoveel separate onderwerpjes in die allemaal redengevend konden zijn. Dus je moest alles wel de revue laten passeren. En dat was echt doorvrocht en door de rechtbank ook gewoon zonder meer gehonoreerd. En ik had bij het Hof echt hetzelfde verwacht.
Maar dat gebeurde niet. En die zaak, ja, ik bedoel, dat is inmiddels al 4 jaar geleden, maar in 2019 verscheen een groot artikel in de Groene Amsterdammer. En dat was de strekking, dit is één grote doofpotaffaire. Dat was dus toen 19 jaar na dato, na de vuurwerkramp. En in dat artikel valt te lezen wie gefaald heeft, dat is de overheid zelf. Verschillende ministeries lagen met elkaar in de clinch over wie er over de regels voor vuurwerkopslag gaat. De gemeente Enschede blijkt jarenlang te hebben gesjoemeld met vergunningen. De brandweer heeft verkeerde blusinstructies gegeven, waardoor 4 van hun mannen zijn omgekomen. Nou ja, goed. En niemand wil verantwoordelijkheid bekennen. Iedereen zoekt naar een schuldige.
Nou ja, wat je daar zegt is wel de doofpotaffaire. De grote vraag is wat daar dan in zit. En wat mij ook wel heel erg is opgevallen in het begin is dat er geweldig is gefrustreerd om te onderzoeken in de strafzaak wat de brandweer precies heeft gedaan. Waar zijn ze gaan blussen? Zijn er van die boksen opengemaakt terwijl het gevaar nog aanwezig was? Ik heb brandweermensen als getuigen willen horen. De rechtercommissaris heeft dat geweigerd. Doen we niet. Wat al vreemd was. De rechtbank heeft dat overruled. Ik ben toen in beroep gegaan en mocht het wel. En de rechtercommissaris heeft vervolgens alles tegengehouden. Wat maar in de richting ging van wat heeft u gezien? Heeft u collega's iets zien doen? Heeft u twijfels gehad over? Alles werd tegengehouden. En toen heb ik dat. En dat was wel voor mij een heel vervelend moment. Er waren 4 brandweermensen overleden. Dus dan wordt het al sowieso lastig.
Pijnlijk.
En toen heb ik met Rudy Bakker besproken. Ik zei, luister, we gaan hier 0 op request krijgen. En jij gaat de Enschedese samenleving ongelooflijk op je dak krijgen als jij dit soort dingen die legitiem zijn.
Als je de brandweer gaat aanpakken.
Als je de brandweer nu gaat aanpakken. Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk komt daar niks uit. Want het wordt allemaal tegengewerkt. En jij krijgt in de beeldvorming, word je afgebrand. Maar dan echt letterlijk. En ja, toen hebben we dus besloten om dat te laten voor wat het was. Ook al omdat dat natuurlijk eigenlijk niks te maken had met wat daar lag of niet lag.
Maar het zou wel mogelijk te maken kunnen hebben gehad dus met waarheidsvinding.
Ja, waarheidsvinding over wat daar op dat terrein op die middag gebeurd is. Later bleek ook, of was ook al dat er die avond van de ramp een min of meer geheim gehouden bijeenkomst was geweest van de brandweer, waar we ook niet de vinger achter kregen wat daar dan was. Daar mochten we ook niet naar vragen. Want de rechtercommissaris zei, nee, dat is emotioneel en dat is de opvang van slachtoffers, nabestaanden. Dus daar moet je allemaal vanaf blijven. En ik heb ingeschat, dit gaat niet lukken.
En hoe kijk je dan nu terug op deze zaak? Een zaak waarvan je eigenlijk nooit de hoed in de rand zal weten? Is dat, vat ik hem zo samen?
Hij zit bij mij in eigenlijk drie zaken of drie dingen, drie gebeurtenissen in mijn leven waarvan ik denk, daar zou ik echt nog wel willen weten wat er gebeurd is. Dat zijn er precies drie. Ik heb natuurlijk wel meer nieuwsgierigheden, maar drie. Dat is de Deventer-moordzaak, dat is deze zaak en dat is de moord op Kennedy. En als ik een vierde moet noemen, is de dood van Diane. Dat is 4A. Dat is,
ja.
Dat geeft wel aan dat ik... De waarheid is niet op tafel gekomen. We weten niet wat er gebeurd is. En er is iets wat we wel zouden moeten weten. Het zou na zoveel jaar zo een keer... Zouden alle belangen opzij geschoven moeten worden. Zeggen van, dit is gewoon... En ik ben dan als advocaat nieuwsgierig. Ik ben niet direct betrokken. Ik ben geen slachtoffer in die zin. Maar ik denk dat ook voor Enschede, hoe lang het ook geleden is... en zeker voor Rudy Bakker... dat nog steeds hele belangrijke openstaande vragen zijn.
Peter Plasman, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.